26 maart.
Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Bij een zware aanslag in Moskou zijn meer dan 100 Russen omgekomen. Poetin wijst voor de verantwoordelijkheid graag naar Oekraïne, maar de echte daders zijn de radicale fundamentalisten van ISKP, bekend om hun extreme geweld. Waarom viseerden ze Rusland? Waarom is deze aanslag zo'n zware opdoffer voor Poetins beleid? En hoe groot is de angst voor ISKP in Europa?
We turn now to a horrific attack today in the heart of Russia. Heavily armed gunmen opening fire in a concert hall in a suburb of Moscow before the building went up in flames. Russian media reports dozens are dead and more than 100 wounded. ISIS is claiming responsibility for the attack.
Corrie Hanke en Nicolas van Hekken van onze buitenlandredactie. Vrijdag kwamen minstens 137 Russen om bij een optreden in Moskou. Nicolas, wat is er gebeurd?
Ja, dus die avond zijn minstens 4 schutters binnengedrongen in de Crocus City Hall, een grote concertzaal in Moskou, een belangrijke concertzaal ook. Mm-hmm. Die hebben daar brand gesticht en zijn beginnen schieten op de mensen die daar verzameld waren voor een optreden van onder meer de band Picnic. Die concertzaal maakt deel uit van een heel complex, dus daar zijn ook expositieruimtes en een winkelcentrum en zo bij verbonden. Mm. Het is een zeer zware terreuraanval. Mm. Alle terreuraanvallen zijn zwaar natuurlijk, maar deze valt toch weer heel sterk op door de driestheid van het geweld. Ook opvallend vond ik is dat die daders nadien zijn kunnen ontsnappen. Mm-hmm. Iets wat niet zo vaak voorkomt mm-hmm. bij terreuraanslagen. Ze zijn dan ook wel in de loop van zaterdag gevat, al voor de rechtbank geleid.
Ja, dat was eigenlijk het rare, hè, Nicolas. Inderdaad, die daders die konden zomaar wegwandelen. Dat, en gecombineerd met het feit dat het uiteindelijk toch vrij lang geduurd heeft eer de veiligheidsdiensten ter plekke waren, gingen zo vrijdagavond al heel veel complottheorieën de wereld rond van... Misschien zit het systeem hier wel zelf achter, want in het verleden is dat al eens gebeurd.
Mm-hmm. Uiteindelijk is het dan ISKP, de Islamitische Staat in de Khorasan-provincie, zoals die terreurgroep voluit heet, heeft die aanslag al opgeëist, waarmee die complottheorieën door de geschiedenis van aanslagen in Rusland ook wel voor de westerse mediagebruiker de kop zijn ingedrukt. Mm-hmm. Maar natuurlijk, in Rusland zelf is allemaal van vrijdagavond het narratief bezig dat Oekraïne eigenlijk achter die aanslag zit.
Inderdaad, heel veel mensen dachten dan onmiddellijk terug aan 1999. Hè. Toen was Poetin net aan de macht. Toen zijn er 4 ongelooflijk zware bomaanslagen gebeurd op appartementsblokken in Rusland. En dan veel later zijn er enorm veel aanwijzingen geweest dat eigenlijk de FSB die aanslagen gedaan heeft. Mm.
Het is wel nooit duidelijk bevestigd, uiteraard. Dus er zit er een soort flu artistiek in. Maar in elk geval hebben de veiligheidsdiensten daar niet gewerkt zoals ze moesten. Dat was ook een heel belangrijke periode voor Rusland, met de machtsoverdracht van Yeltsin naar Poetin. En die aanslagen droegen bij tot een terreurklimaat op zijn minst.
Ja, of in ieder geval, ze gaven Poetin ineens ongelooflijke goede scoren in de populariteit. En hij kreeg ineens carte blanche om in Tsjetsjenië met harde hand tijdens de Tweede Oorlog toe te slaan. Dus even terug naar vrijdagavond. Omdat er al zo verhalen, geruchten waren dat er binnenkort een nieuwe mobilisatie voor Oekraïne zou aankomen, dachten nogal wat mensen van, oké, dit is helemaal een false flag, zoals dat dan heet. Dus het is iets dat het regime zelf gedaan heeft om de geesten te masseren dat er een grote mobilisatie op komst was.
Ja, ja. Veel theorieën dus, maar uit de feiten blijkt, Nicolas, dat het wel ISKP zou zijn dat achter die aanslag zit.
Ja, dus de feiten die we tot hier te weten wijzen er allemaal op. Die opeisting door terreurgroep is het meest uitgesproken daarin. Dat is een onderdeel van de terreurgroep Islamitische Staat, zoals wij die ook al zeker 10 jaar ondertussen kennen. Mm-hmm. En die heeft voet aan de grond in de Khorasan, dat is een soort historisch gebied in Centraal-Azië, dat afhankelijk van de bron zich uitstrekt van Afghanistan over de Centraal-Aziatische landen, zoals Oezbekistan, Tajikistan, zelfs tot uitlopers in China, waar ook een islamitische gemeenschap is natuurlijk. Ja. Heel veel binding is er niet tussen al die bevolkingsgroepen daar in de regio, behalve natuurlijk dat ze zich, ja, dat ze elkaar kunnen vinden in die Maizena die ESKP voor hen kan bieden.
Ja, ja, ja.
Ze maken deel uit van minderheidsgroepen, dikwijls die voor een radicalere islam staan dan de Taliban propageert bijvoorbeeld in Afghanistan.
Mm-hmm.
En ja, om hun rechten op te eisen, vervallen ze radicalisering en dat leidt dan tot gewelddadig extremisme.
Het is lang niet de eerste grote aanslag die ze op hun konto kunnen schrijven. Hè?
Zeker niet. Ja. In de regio waar ze vandaan komen hebben ze al tientallen kleine en grote aanslagen gepleegd. Een van die aanslagen die veel weerklank heeft gekregen in het Westen was in de zomer van 2021, augustus 21, toen Kabul viel, hè, toen de Taliban Afghanistan weer waren aan het overnemen.
Uh-huh.
En op de luchthaven van Afghanistan was toen een evacuatie bezig.
Uh-huh.
Duizenden mensen stonden daar aan,
heel chaotisch,
aan de poorten beelden, te drummen. Ja. En toen mensen daar trachten te vluchten, ja, is daar dan een aanslag geweest aan een van die poorten, vielen ook meer dan 130 doden.
Uh-huh.
Nu, anderzijds, ze hebben ook al toegeslagen op een huwelijksfeest in Kabul. Daarbij zijn 92 doden gevallen. In Pakistan in 2016, dat is wel al lang geleden natuurlijk, drongen ze binnen in een politieschool.
Uh-huh.
'S nachts, waar de kadetten lagen te slapen, hebben ze 61 mensen gedood. Een van de gruwelijkste feiten die ze hebben gepleegd, die speelde zich af in mei 2020, toen 3 schutters het vuur openden in een materniteit in Kabul.
Uh-huh.
En doelgericht moeders en pasgeborenen ombrachten.
Waarom slaan ze dan toe in Rusland?
Omdat Poetin goede maatjes is met de Syrische president Bashar al-Assad, die in Syrië IS probeert uit te moorden. Omdat Poetin zijn collega's, de andere presidenten in de Centraal-Aziatische buurlanden, helpt om daar met harde hand de terreur of de vermeende terroristen op te jagen. En natuurlijk de mensen die bij deze terreurgroep horen, Tadjiken, Oezbeken, dat zijn de minderheden die in de grote steden in Rusland ook echt een beetje als tweede rangsburgers worden behandeld. Dus ze spreken de taal. Ze zien eruit als heel veel inwoners die in Moskou, gastarbeiders, die in Moskou wonen.
Uh-huh.
Dus zij kunnen daar heel gemakkelijk onder de radar dingen plannen. Deze aanslag raakt eigenlijk Poetin keihard.
Ja.
Ik bedoel, hij is aan de macht gekomen als de man die de terreur in zijn eigen land zou uitroeien. Onmiddellijk na, wat ik daar straks vertelde, die zware bombardementen of aanslagen op de 4 appartementsblokken, zei hij, sorry, ik ga nu vieze woorden gebruiken, maar Poetin gebruikt ook vaak vieze woorden. Hij zei, zelfs als de terroristen in het scheidhuis zitten, dan zullen we ze nog vermoorden in het scheidhuis.
Ja.
Dat was zijn slogan bijna, waarbij hij echt zijn antiterreurbeleid verkocht. En heel veel maatregelen die hij in de loop van die 20 jaar genomen heeft, zijn altijd genomen met het excuus of met de reden van, we moeten de terroristen hier uitschakelen. Heel veel organisaties worden extremistische organisaties genoemd, terreurorganisaties genoemd. Dat is zijn enige retoriek. Als oude spion van we gaan de terroristen uitschakelen. En hij is daar niet in geslaagd. En hij slaagt daar nooit in. Als je eventjes snel kijkt, maar dat gaat dan ruimer dan de groep van vandaag. Je had in 2002 een theater, Dubrovka, dat gegijzeld is. 132 doden. Je had Beslan, dat dagenlang gegijzeld is door Tsjetsjenen. Je had de aanslag op de metro in Sint-Petersburg, ja, 2017. En nog niet zo lang geleden, in maart, 7 maart, hebben ze gelukkig kunnen verijdelen een aanslag op een synagoge in Kaluga, dat is ook in de buurt van Moskou. Dus als je dat allemaal opsomt, dan zie je gewoon dat het antiterreurbeleid van Poetin eigenlijk niet werkt, dat hij het niet kan.
Nee. Hij was nogthans ook gewaarschuwd door de Amerikanen, las ik.
Ja, dat is het extra tragische hieraan. Hè. Dus toevallig ook op 7 maart, dus de dag van die verijdelde aanslag, is er door onder meer de Amerikaanse ambassade in Moskou een security alert uitgevaardigd. En daarin staat letterlijk dat de ambassade berichten binnenkrijgt dat extremisten imminente plannen hebben om grote bijeenkomsten in Moskou aan te vallen, waaronder concerten.
Ja.
Daarom Amerikaanse burgers worden geadviseerd om weg te blijven van grote bijeenkomsten de komende 48 uur.
Uh-huh.
Tuurlijk, dat is 7 maart en wat we nu allemaal weten is het altijd gemakkelijk om de zaken te verklaren achteraf. Maar dat geeft ook wel aan hoe sterk dat inlichtingenapparaat van de Verenigde Staten nog is. Ja. Geeft ook aan, denk ik, als ik zo ver mag gaan, hoe sterk de informatie is die ze hadden op dat moment. Want om daarmee naar buiten te komen, dat werd 2-3 weken geleden echt als vrij verregaand gezien. Dat landen die bij wijze van spreken met elkaar in oorlog zijn, dat de ene de andere waarschuwt. Dus ja, het is heel straf dat die waarschuwing er is geweest. En nog straffer natuurlijk dat ze in de wind is geslaan. Maar natuurlijk, ja, anderzijds, als het Russische staatsapparaat en dan met name Kremlin en Poetin dit ernstiger hadden genomen, had dat deze aanval voorkomen. Dat zullen we nooit weten.
Nee.
Maar het is wel in heel de reconstructie van hoe men tot die aanslag van 22 maart is gekomen een belangrijk element.
Ja, inderdaad. Het is vooral pijnlijk voor Poetin.
Tuurlijk. Het is failliet van zijn beleid. Hè? Ja. Dus het enige dat hij nu kan doen is de focus op Oekraïne wenden. En alle ideeën die tevoren de ronde deden over een nieuwe mobilisatie en een nieuw offensief. Hij kan nu die aanslag uiteindelijk gebruiken om misschien de bevolking dan toch duidelijk te maken dat er een nieuw offensief in Oekraïne nodig is. Mm-hmm. En misschien kan hij de problemen in eigen land afwenden. Mm-hmm. Maar ik veronderstel, ik weet niet wat jij denkt, Nicolaas, ik veronderstel dat er nog wel aanslagen gaan komen, hè?
Wel, net, ja, ik wilde daarop ook inpikken van door nu alles in te schakelen in het narratief van het was Oekraïne en alle aandacht daarop te richten, voor een stuk de aandacht die moet gaan bij de interne veiligheidsdiensten van Rusland, net zoals hier naar dreigingen zoals ISKP, schiet er dan wel bij in, bij hen.
Ja.
Waardoor dat die dreiging natuurlijk kan blijven floreren, dat de kans op aanslagen groot blijft. ISKP, ik zei het daarnet, wordt echt aanzien als de dreiging van het jihadistische hoek, de veiligheidsdiensten op dit moment. Hoe dat verder zal evolueren, weten we niet, maar die aandacht moet er wel voor blijven.
Straks kijken we naar wat dit betekent voor Rusland en hoe groot die dreiging van ISKP is voor Europa. Maar eerst gaan we even uit voor reclame.
We breken alle record met treinen die vertragen. PFOS op je bord, kook in de Antwerpse haven. Geven we onze stem dan enkel voor de schijn. Met ministers die niet eens verkozen zijn. Maar niet kiezen is verliezen. Je stem is te veel waard. Geef je toekomst voor mijn kies met de Standaard.
Sterk je stem met inzicht en krijg een heldere blik op de verkiezingen. Lees de Standaard een heel jaar lang voor de helft van de prijs. Via standaard.be/actie.
Обращаюсь к вам в связи с кровавым варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины.
Dat was de eerste reactie van Poetin. Hij verwees naar de bloederige, barbaarse terreuraanval waarbij tientallen onschuldigen zijn gestorven. Hij bleef na die aanslag eigenlijk heel lang stil, Corrie. Waarom?
Ja, ik vermoed echt wel dat Poetin enorm verrast was. Ik hoor van specialisten hier dat de avond zelf 3 keer werd verwacht dat hij een televisietoespraak zou houden. En 3 keer is dat uitgesteld. Alle officiële zenders zijn gewoon de klassieke shows blijven doorspelen. Dus normaal, mocht Poetin de normale president geweest zijn, dan hadden de televisiejournaals daar groot nieuws van gemaakt. Maar dat is niet gebeurd. En zoals het dan vaak is in Rusland, ja, de bazen van de officiële zenders wachten tot ze van boven te horen krijgen wat voor soort nieuws dat ze mogen uitzenden. En Poetin heeft tot zaterdagavond, denk ik, gewacht. Er zijn 19 uur overgegaan tussen de aanslag en eer dat hij voor het eerst een teken van leven gaf.
Okay, ja.
Dus die heeft bijna 24 uur moeten nadenken van: wat ga ik hiermee doen? Hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe kan ik dat gebruiken? Hoe moet ik mijn eigen zwakheden proberen te verhullen?
Het is eigenlijk wel, als ik dat cynisch mag stellen, Nicolas, goede reclame voor ISKP, dat ze in politiestaat Rusland zo'n aanslag kunnen
plegen.
Helaas
wel, ja want ja, die verwevenheid tussen inlichtingen en veiligheidsdiensten en de rest van de staat is in Rusland enorm.
Mm-hmm.
Poetin heeft ook de voorbije 20 jaar een monitoringssysteem voor internetcommunicatie op poten gezet, waarbij je eigenlijk alles kan volgen. En net dat wijst ook weer op het falen van die veiligheidsdiensten. Hè. Als daar 137 doden, een brand en een schietpartij tegelijk, dat is een gecoördineerde aanslag, zoals we zeggen. Dat is, voor zover we zo'n zaak kunnen vergelijken, dat is niet zoals La Suède, die in oktober vorig jaar hier op een maandagavond met een Kalashnikov tekeer ging, wat ook een tragedie op zich was natuurlijk. Maar die coördinatie van zo'n aanval, daarvoor is veel communicatie nodig. blijkbaar pikten de Amerikanen zo'n communicatie wel op. Mm. De Russen dan niet. Ofwel, hebben ze dat verkeerd ingeschat? Waren ze afgeleid door andere zaken?
Maar je werkt wel. Ik woon in Duitsland. Hier is het nu hoog alert. Hè?
Mm. Ja, Frankrijk ook. Hè?
Ja.
En hoe zie je dat daar, Corrie?
Vanochtend werd hier op de radio gezegd dat ondertussen terreurspecialisten denken dat er hier 50 slapende cellen zouden zijn, vooral in West-Duitsland, voor wat het waard is, maar bon. Mm-hmm. En tweede, ja, wij hebben binnenkort hier het Europees kampioenschap voetbal. Dus het is echt alle hens aan dek, want Frankrijk, Olympische Spelen binnenkort. Ja. Ik wil het woord paniek nog niet gebruiken, maar ineens is hier heel hard de focus van er zouden wel eens jihadistische aanslagen kunnen komen binnenkort.
Er was al uiteraard heel veel aandacht voor de dreiging van het Rusland bij de veiligheidsdiensten en eventuele spillover naar hier daardoor, ook rond desinformatie en zo. Als er dan een aanslag bij komt in Moskou door ISKP, dat dan een katalysator kan zijn voor andere aanslagen ook nog eens, ja, dan zit je echt met een combinatie van feiten die de zenuwen zeer hoog opdrijft bij de veiligheidsdiensten.
Ja. En in België? Maken wij ons ook zorgen?
Ja, hier wordt die dreiging ook als zeer ernstig ingeschat. Gelukkig is het nog niet zo concreet als in Moskou is geweest. Ja. Maar de staatsveiligheid meldt mij dat, ja, ik fraseer hen nu, België is niet immuun voor deze dreiging, zeggen ze. Het voorbije jaar doken al in meerdere inlichtingen of gerechtelijke dossiers mensen op met wortels in de Centraal-Aziatische regio. Dus dat is die regio waar Khorasan zijn thuisbasis, of ISKP liever zijn thuisbasis heeft. Mm-hmm. Waarom zeggen ze, ja, waarom is het Centraal-Aziatisch meer? Omdat een rechtstreekse link tussen die sympathisanten of uitvoerders en ISKP is niet altijd zo duidelijk.
Ja.
Dat varieert tussen echt aangestuurd worden tegenover geïnspireerd zijn door, daar zit wel wat marge op. Maar het is duidelijk dat die invloed van die ISKP groeit.
Mm-hmm.
Hier in Duitsland is enkele maanden geleden zijn een aantal Afghanen opgepakt die een aanslag wilden plegen in Zweden. Mm-hmm. Dus...
ja, het zijn zo allemaal van die cases die wel aangeven dat daar echt iets aan broeien is.
Ja. Nicolas van Hekke, Corrie Hanke, dank jullie wel.
Graag gedaan.
Dit was Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Of download de vernieuwde app DS Podcast, waar je ons werk en de beste luistertips van onze redactie terugvindt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.